Marilotje, je bent zojuist verhuisd. Hoe bevalt je nieuwe stek?
Ja, mijn kamer is ingericht. Alles staat. De bloesemboom bloeit buiten. Het is fijn.
Maar je hebt nog geen gordijnen, zag ik.
Nee, kom jij ze ophangen? Maar het ding is dus, desondanks alles slaap ik als een koningin dankzij mijn matras van Emma Sleep.
Een prinses zonder ert, ben jij.
Al leg je een ert onder mijn matras, ik denk niet dat ik er last van heb, want het is een hemelsding. En dan heb ik ook nog mijn Emma Diamond Pillow.
Jouw slaapkamer is een slaapparadijs.
Wil jij dat nou ook? Ga naar emma-sleep.nl en daar vind je Moederdag Sale met kortingen die oplopen tot wel 50%. En met de code DAMMONEY aan elkaar komt daar nog eens 10% extra korting bovenop.
Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Dag Fred en alle andere Oranje Leeuwinnen supporters. Welkom bij DAMMONEY.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 146.
We gaan langs de feministische hoogte en dieptepunten.
Zoals we dat altijd doen.
Wat zo kort dat intro, hè?
Ja, maar ja, moeten we meer... Het is wat het is, toch?
Het is kort, wat het is en wat moet, dat moet.
En eerst gaan we natuurlijk beginnen met een leuk bericht. Nidia, Nidia, nee, kom maar door.
Het is misschien niet zozeer een leuk bericht, meer een educatief bericht dat leuk is opgeschreven.
Ja, het was wel echt lachen.
Ja,
ik vond het lachen.
Liefste honingballen. Al 24 uur voel ik me een beetje dom en gegeneerd. Mogelijk, als ik mijn verhaal deel, kan ik voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt. Het was alweer even geleden dat ik een SOA-test had gedaan. Dus om even te checken of ik geen sluimerende ziekte bij me droeg, had ik een test aangevraagd bij de huisarts. Deze had ik mee naar huis gekregen en gisteren was het tijd om een vaginale uitstrijk te maken. Neem een gemakkelijke houding aan, zittend of staand, vergelijkbaar met die voor het inbrengen van een tampon. Breng de wattenstok ongeveer 5 centimeter in de vagina. Easy peasy, dacht ik. Maar tegelijkertijd voelde ik me ook wat ongemakkelijk en gehaast. Poging 1. Ik beweeg het stokje ongeveer zoals ik doe wanneer ik een tampon inbreng. Namelijk langs de onderkant van mijn vulva naar beneden, tot ik de vagina bereik en dan duw ik het stokje naar binnen. Au, au, au. Poging 2. Au. Poging 3. Au, au. Toch maar een beetje doorduwen, ronddraaien en klaar. Een uur later ga ik naar de wc om te plassen. Auw! Een paar uur later hetzelfde verhaal. En langzaam begint het bij me te dagen. Heb ik het wattenstaafje in mijn plasbuis geduwd in plaats van in mijn vagina? Google. Een paar anderen hebben op fora en dergelijke een vergelijkbaar verhaal gepost. Gelukkig was het staafje steriel en is het niet gaan bloeden, dus waarschijnlijk is het even de pijn uitzitten. Anyway, misschien toch tijd om weer eens met een spiegeltje te kijken? Wederom met wat ongemak bekijk ik mijn vulva met een spiegeltje en zie nu voor het eerst in mijn leven, ik ben begin 30 en in de veronderstelling dat ik mijn lichaam goed ken, dat mijn plasbuis direct naast mijn vagina zit. Ik ben verbaasd, want ik heb echt wel vaker anatomische plaatjes van een vulva bekeken en weet vrij zeker dat er op de plaatjes redelijk wat ruimte tussen de plasbuis en de vagina zit. Ik denk terug aan Ellen Laan en realiseer me dat zij in jullie podcast vertelde dat tijdens opwinding het weefsel rond de plasbuis opzwelt om de plasbuis te beschermen. It all makes sense now. Liefs, pijnlijke plasbuis Pien. Niet mijn echte naam.
Daar moest ik vooral erg om lachen.
Ja.
Goed, deze mail kregen wij binnen. Toen, wij hadden hier niet op geantwoord. Toen was het pling, mailtje 2.
Ja.
Update. Ik heb toch nog even de doktersassistenten gebeld. En het werd me aangeraden om toch even te checken of ik geen blaasontsteking bij mezelf heb veroorzaakt. Wie weet krijg ik zo meteen dus een antibiotica-kuur. Niet voor een SOA, maar voor het verkeerd uitvoeren van een SOA-test. Puntje, puntje, puntje.
Mailtje 3. Pling. Hoi, hoi. Ik hoop dat mijn mailtjes jullie nog niet irriteren of vervelen.
Zeker niet.
Het antwoord is nee.
Nee.
Ik bleef me verbazen over de anatomieplaatjes die ik in boeken en online heb gezien. Dus heb even verder gezocht en kom op een artikel uit waarin staat dat de plasbuis volledig los van de vagina kan zitten. Of in de vagina-opening zelf. Ik behoor dus tot die laatste categorie. Verder vond ik het ook interessant om te lezen dat er tussen de klit en de vagina tussen de 1,6 en 4,5 centimeter kan zitten. Groot verschil, toch? had ik op de een of andere manier niet zien aankomen, ondanks dat ik natuurlijk wel wist dat elke vulva uniek is. Deze afstand, als ook de afstand tussen de plasbuisopening en de klit, worden overigens ook in verband gebracht met hoe makkelijk iemand klaar kan komen tijdens penis-in-vagina-seks. Hoewel deze data oud zijn en er inmiddels weer kanttekeningen bij geplaatst zijn. Nou, ik had even dat stuk gelezen waar deze informatie in stond. En de kanttekeningen die zijn onder andere: waarom moeilijk doen met die penis als je ook gewoon je handen of een sekstooi kunt gebruiken? Je kunt ook een erg happy, leuk seksleven hebben als je niet klaarkomt van of tijdens penetratie.
Hallo, ja.
Die eeuwige nadruk op penetratieseks. Waarom moet het nou per se weer daarover gaan? Maar goed. En dat het meten nog niet zo makkelijk is. Dus dan zeggen ze in dat stuk volgens mij de rule of thumb. Zo van, nou, als er zoveel centimeter, dan is het makkelijk om klaar te komen. Als er zoveel centimeter tussen zit. Maar de huid is uitrekbaar. En er is meerdere keren zulk onderzoek gedaan. Maar het is dus niet helemaal duidelijk of dan in de jaren 40, geloof ik, dat ze de eerste keer het onderzoek deden, of ze dan de huid hebben uitgerekt of niet. En hoe ze dat precies gemeten hebben. Dus je kan ook niet even thuis makkelijk meten van, nou, bij mij is het zo en dus is dit het.
Oh ja, en dan in de jaren 40 was het zeg maar nog belangrijk dat vrouwen dan misschien kaarsen konden komen of niet.
Ik
van penis in vraag van penetratie.
Ik denk het. Verder met de brief.
Ja.
Nog even verder gezocht en kwam ook dit artikel tegen. Waarin ze de afstand tussen plasbuis en vagina tussen mensen met en zonder vaginisme hebben gemeten. En die afstand blijkt dus gemiddeld ongeveer 0,7 centimeter bij mensen met vaginisme. En ongeveer 1,5 centimeter bij mensen zonder vaginisme. Zet mij ook weer aan het denken, want ondanks dat ik geen vaginisme heb, denk ik, vraagteken, tussen haakjes, heb ik wel altijd moeite gehad met penetratie met speeltjes. Met penissen heb ik weinig ervaring. Dat was het weer voor deze infodump. Hoop dat het niet too much information is. Fijne dag nog.
Oh, zeker niet too much information.
Nee, ik heb echt dingen geleerd van deze mails.
Maar heb jij ook, want ik zat nu te denken, waarom heb ik eigenlijk vandaag niet eventjes, nee, ik weet het wel, ik ben ongesteld, dus ik had eventjes geen zin om dat te doen. Want
je plasbuis.
Gevoelig. Maar kijken waarom ben ik niet
zit.
Eventjes voor de spiegel gaan zitten? Want ik heb volgens mij wel gewoon mijn vulva zitten bekijken met een spiegeltje, maar niet per se echt anatomisch gaan zitten kijken.
Hoeveel afstand zit er tussen mijn vagina en mijn plasbuis? Nee, ik wilde dat ook doen, maar ik ben het vergeten om te doen.
Oh, nou, laten we dat dan doen. Hè?
Ja, ik zal het ooit nog doen. Maar ik moet dan even een spiegeltje hebben die ik makkelijk kan gebruiken. Maar wat wou ik nou zeggen? Ja, dat ik dus niet wist dat de plasbuis ook, ja, soort in de vagina, dat die zo dichtbij kan zitten.
Nee, ik had geen idee.
Want toen ik die mail eerst las, dacht ik, oeh, auw, maar hoe kan dat nou gebeuren? Maar toen snapte ik dus hoe het kan gebeuren.
Maar tegelijkertijd, oh ja, want het is natuurlijk een heel dun staafje. Want ik zat nog met die tampon.
Ja, het is heel,
hoe kan
het is
dat?
Heel,
maar een tampon is natuurlijk een stuk dikker.
Ja.
En die kan je niet zomaar in je plasbuis duwen. En een dun staafje, daar gaat dat waarschijnlijk makkelijker mee.
Ja, en als je dan denkt, dit doet pijn, maar ik zet toch even door.
Ja, echt.
Ja.
Oh, arme Pien.
Arme pijnlijke plasbuis Pien.
Ja. Maar wat nou, het is wel leuk dat ondanks dat je dus pijn hebt ervaren, dat je wel echt allemaal nieuwe dingen hebt geleerd. En ons ook allemaal nieuwe dingen hebt geleerd.
Ja,
dat is hartstikke leuk.
Ook dat die centimeters bij die vaginisme vind ik ook interessant.
Ja, als dat, of dat er dan misschien iets mee te maken heeft. Of dat dat dan,
ja, als het er heel dichtbij zit, dat het dan misschien dus toch ook gevoeliger is en een soort krampen, of hoe zeg je dat? Dat je samenspant, omdat je denkt, oeh, dat vind ik een onprettig gevoel, dus ik, geen idee.
Omdat het
we
ook
sowieso
gewoon
nog een keer een aflevering over vaginisme
maken. We gaan hier
maken.
Niet over speculeren nu, want wij weten niks. We weten nu, hebben nu alleen geleerd dat die afstanden kunnen verschillen.
Ja.
Ja.
Dankjewel.
En dat is echt iets.
Alle linkjes zet ik in de show notes.
Yes.
Slecht nieuws, mensen.
We zijn er klaar mee.
We zijn moe.
Ja, en dus gaan we een paar weken met vakantie.
Ik vind het wel verdiend.
Ja, ik toch? Ook. Als ik het zelf, ja. Maar om jullie niet volledig in de steek te laten deze zomer, hebben we wel wat voor jullie klaarstaan. Een aantal vakantiespecials. Elke week eentje op een rijtje. Zodat je niet helemaal lost bent.
Het is echt een van de ergste dingen. Los van het bestaan van patriarchaat.
Precies, ja. Kan het zeggen.
Uiteraard, ik kan ook het woord patriarchaat niet meer uitspreken van vermoeidheid.
En dat is oké.
Okay. Vakantie is nodig. Maar dat dan je favoriete podcastmakers dan zeggen groetjes en tabé, want we gaan met vakantie. Zo van, hè, wie heeft jou permissie gegeven om met vakantie te gaan, terwijl ik zelf naar podcast wil luisteren in mijn vakantie?
Precies, ja. Dat wil je. Je wil gewoon chillen en naar je
en
podcast luisteren
naar dingen. Ja.
Nou, gelukkig biedt onze sponsor Podimo, Soelaas. Want op het podcastplatform Podimo vind je dus namelijk allemaal binge-worthy podcasts. En die kun je nu allemaal gaan luisteren. Je kunt er dan nu heen en kun je allemaal luisteren. Dat kun je doen tijdens je vakantie. Dat kun je doen omdat je ons mist. Dat kun je doen omdat je ons zat bent en dat je dan gewoon niet meer terugkomt. Of om any other reden. Ja, maar het kan.
Het kan.
Het kan. Ja. Het is allemaal. Nou, Nydia, jij bent een Podimo adept, weet ik toevallig.
Klopt.
Waar luister jij toevallig zoal? Naar?
Nou, sowieso natuurlijk de reality check aflevering op zaterdag. Mm-hmm. Die staan alleen op Podimo. I love it over B&B vol liefde. Maar als je het echt hebt over bingen, dus dat je lekker een treinreis lang onder de pannen bent, of zoals mijn zomerplannen, dat je een schoonmaaksessie van de keuken onder de pannen bent.
Meid, kom bijna klaar.
Dan zou ik bijvoorbeeld kunnen tippen Mr. Big.
Ja.
Vond ik fascinerend.
Ja.
Heb je ook geluisterd?
Jazeker.
Oh, ja. Nou, even voor de mensen thuis. Het gaat over Wim S. In 2014 bekende hij de moord op zijn vriendin. Maar later zei hij, hallo, ik heb het helemaal niet gedaan. En ik zal geen spoilers geven. Maar de manier waarop hij tot die bekentenis gekomen is, die is toch wel redelijk bijzonder.
Ja, het is een rollercoaster.
Ja.
Absoluut. Ja. Een rollercoaster.
Echt een binge podcast. Ja. En ik ben net begonnen aan De Vrienden van Joran. De eerste aflevering, die heeft mij gegrepen. Heb je hem ook al gezien?
Nee, ja, ik heb gezien dat hij er is, maar
okay,
wel
nou,
niet.
Ik heb dus alleen nog maar de aflevering 1 geluisterd. Het gaat over Joran van der Sloot dus. Podcastmaker Ilan, die was bij het begin van corona in Peru, moest toen op zijn hotelkamer blijven. Toen stuurde een vriend voor de grap, Joran van der Sloot zit ook vast in Peru. En toen dacht Ilan, Joran van der Sloot, hoe zou ik met hem gaan? En dook hij in zo'n rabbit hole op internet, want hij had toch niks te doen in die hotelkamer. Ging zich helemaal op Joran storten.
Ja.
Toen kwam hij een heel bizarre YouTube-video van een Skype-gesprek tegen.
Ja.
Van Joran met een vriend. En het is heel raar, dat hoor je ook in de podcast. En dit is het enige wat ik nog weet, maar daar gaat Ilan dus verder in duiken. Ja, ik zie jou ook gefascineerd kijken. Nou, aflevering 2 en 3 staan nu ook online, zag
okay,
ik. Dus ik ga zo meteen weer verder luisteren.
Ik weet wat ik te doen heb.
Heb jij nog een tippie?
Ja, 2-1. Villa Betty.
Ja.
Ja, maar goed, is dat nog een tip? Heeft niet iedereen dat al geluisterd? Maar als je nog geen Podimo hebt, dan misschien niet.
Ja, leuk.
Villa Betty gaat over toch wel wat mysterieuze villa aan de Overtoom van Amsterdam. Waar ik eigenlijk bijna dagelijks langs fiets. Ik heb lang niet geweten dat die er was. En toen ik wist dat die villa bestond, kon ik niet meer niet kijken. Ja. En toen dacht ik echt, wat is dit?
Dus het is echt een mega villa, gewoon midden in Amsterdam.
Midden in Amsterdam, met echt gewoon een grote
oprijlaan
en een tuin echt en een tennisbaan aan het Vondelpark. Het is fascinerend. En je denkt echt, wie, wat, waar, hoe? Nou, de alle antwoorden in Villa Betty. Is heel erg leuk en meeslepend. En de podcast, er is iets vreemds gebeurd.
Oh ja, ik vind dat eigenlijk te eng.
Ja, die is eng.
Dat kan ik niet 's avonds luisteren.
Het zijn een soort, maar het ding is, het zijn gieselverhalen, maar het is echt in principe. Het zijn echte ervaringen van mensen of mensen die vertellen over iets wat zij hebben meegemaakt. Iets onverklaarbaars. Iets waarvan ze geen chocola kunnen maken.
Ja.
Of ze hebben iets gezien, gevoeld. Ze wisten iets van tevoren waardoor ze niet konden verklaren.
Het is ook echt iets voor mijn moeder trouwens, nu je dit zo zit te zeggen.
Het is heerlijk.
Ja,
Ik heb één avond gehad, toen was Cato weg. En toen was ik het aan het luisteren. Ik was de was aan het vouwen. Ik zat er helemaal in. Maar ik zat er zo erg in dat ik dacht, ik moet hem even uitzetten.
Ja, maar het is wel geweldig. En er is een tweede seizoen, of niet?
Ja,
want ik heb alleen seizoen 1 geluisterd.
Maar ik kijk, volgens mij zijn er alweer meer.
Oh, meer zelfs?
Ja, want ik kijk eens in de zoveel tijd of er een nieuwe aflevering zijn. Okay. En dan luister ik alles.
Nou, dit ga ik dan ook heel erg overdag tijdens die keukenschoonmaak ga ik dat luisteren.
Ja, dan kan het wel.
Zin in. Nou, mensen, je kunt 1 maand gratis luisteren.
Nou, en laten wij nou precies 1 maand, 1 exacte maand van de radar verdwijnen.
Ja, dus die ene maand ga je gewoon lekker naar Podimo. En als je dan naar podimo.nl/zomer gaat, krijg je dus 1 maand, 30 dagen lang, gratis.
Lekker bingen.
Marilotte, jij mag aftrappen met een no. De laatste no voordat we met de vakantie gaan.
Voordat we met de vakantie gaan.
Dus kom er maar in.
Ik heb me doodgelachen.
Oh.
Dus live vanuit het hiernamaals. Mijn damn money no.
Ja.
De heteroparade.
Oh, ja, god.
Sorry, ik heb echt...
De heteroparade.
Ik kan me ook voorstellen dat je er geen zin in hebt. Dus toch een kleine trigger warning. Ik ga het hebben over queerhaat en homohaat. Want dat is het natuurlijk wel gewoon.
Ja,
transhaat.
Ja.
Dus skip het lekker als je er geen zin in hebt. Maar ik vond het zo grappig. Maar en het is natuurlijk heel kut dat het er is. Maar heel even, de heteroparade vond deze week, afgelopen week, plaats op 1 augustus.
Niemand wist het.
Niemand wist het. Jazeker. En deze stoet aan mensen. Ik ga straks vertellen hoeveel mensen.
Okay, ja.
Deze stoet aan mensen trok van Duindorp in Den Haag naar het strand. Op een zeer regenachtige dag. Want het heeft 1 augustus echt de hele dag geregend. Nou, de spokespersons van de heteroparade zijn, zoals altijd met dit soort dingen, onze vrienden Erik en Lennart van Stichting De Roze Leeuw.
Vrienden.
En ja, vrienden. Tussen grote haken. En zij voelen zich niet welkom bij de Pride. Want daar werden ze letterlijk aangevallen door groenharige mensen, omdat ze zich het liefst heteronormatief gedragen.
Oh.
Nou, initiatiefnemer van de heteroparade is Maurice van den Toorn, zelf benoemd bekende Hagenees. En wacht, ik laat hem zelf al heel eventjes uitleggen dan wat dan die heteroparade is.
Heet ook echt de heteroparade?
Ja, heteropride, maar heteroparade, ja.
Ik dacht aandacht geven aan de hetero's, want ik mis dat in de media. Ja, het is toch leuk, een heteroparade, een feestje voor ons. En dan is iedereen welkom, homoseksuelen, transgenders, iedereen mag erbij. Want daar gaat het niet om. Het gaat meer eigenlijk om een boodschap, een tegengeluid tegen dat woke gebeuren.
Een tegengeluid tegen dat woke gebeuren.
Het woke gebeuren.
Nou, en over de parade zei hij, we lopen richting het Zuiderstrand. Als we worden tegengehouden, heb ik nog wel een privéterrein waar we heen kunnen. Ik hoop dat het past. Nou, de grote dag was daar, 1 augustus. Ik googelde hoeveel mensen er waren geweest. Kon het eerst niet vinden. Maurice zelf was er uiteraard. Kwam verkleed als de supermannelijke superheld Batman. Hij dacht eigenlijk eerst dat het Superman was, maar het was Batman. Had hij even door elkaar gehaald, maakt niet uit. En verder waren er nog 3 mensen en een halve paardenkop. Oftewel, eigenlijk volgens mij waren er 5, als ik het zo heb geteld. Want er waren namelijk...
Was ze het op het privéterrein?
Nauwelijks. Ja, en sommige mensen hadden dan een spandoek of een bordje met... Ofwel hetero zijn is oké, of stop de woke cultuur. En ik heb echt geen idee of ze echt naar het strand zijn gelopen, want ik zag alleen maar shots van dat ze op een stoepje stonden. Ik heb erg hard gelachen om de beelden. En Maurice was zelf heel blij met de opkomst. Maar eigenlijk, en dit is mijn punt, hij was eigenlijk heel erg tevreden met de aandacht. Want er waren, denk ik oprecht 5 mensen, inclusief Maurice en die gasten van de Roze Leeuw zelf.
Ja.
En er waren meer journalisten dan deelnemers.
Ja, en wij doen er nu ook weer
aan
mee.
En wij doen er nu aan mee. Ja, kijk, en ik snap dat echt wel hoor. Ergens heb ik ook gedacht, moet ik hier wel aandacht aan schenken? Maar het verschil is natuurlijk wel dat wij het nu ook eventjes gaan hebben over gewoon hoe dit echt zit. Want dit stoort mij enorm aan bijvoorbeeld een krant zoals het Algemeen Dagblad.
Ja.
Die besteedt hier serieus aandacht aan. Meerdere lange artikelen waarin die Roze Leeuwers dan hun transfobe zegje mogen doen. Waarin Batman mag zeggen, ik speelde vroeger met Barbies. En als ik dat nu zou doen, dan zouden mensen denken dat ik een vrouw wil zijn.
Okay.
Echt lappe tekst. En dan ook niet met een kadertje erbij van, nou, dit zijn de echte cijfers. En queergeweld is een ding. Weet je wel, het is echt, je krijgt gewoon echt alinea na alinea na alinea mogen ze gewoon hun zegje doen.
Ja.
Terwijl Het is ruim aan voor onderbuikgevoelens, terwijl queergeweld echt aan de orde van de dag is.
Ja.
En ik vind het ook opvallend dat als je de mensen die dan uitgebreid geïnterviewd worden, die meedoen aan deze parade, dat ze het dan allemaal hebben over verminking van gezonde lijven. Hmm. Met andere woorden, de dreiging van woke, de woke-ideologie, trans mensen, oftewel alle meisjes moeten jongens worden en alle jongens moeten meisjes worden. Dat is altijd wat erachter zit. En dat geweld tegen trans mensen neemt toe. Het geweld tegen de drag community neemt toe. En het wordt harder en het wordt luider. En vorige maand was het er ook. Ik wil het toch heel eventjes noemen. De bedreigingen aan het adres van Ricky Kolle. Mm-hmm. Die als eerste transvrouw de titel Miss Nederland won. Drag queen Envy Peru. Die in het OV werd aangevallen door 4 mannen met een wapen. En keer op keer hebben we dit soort voorbeelden. In de podcast hebben we het ook heel vaak over transgeweld. Maar de echte slachtoffers, de mensen die echt in gevaar zijn, die echt te maken hebben met geweld op dagelijkse basis, dat zijn de queer mensen. Dat zijn niet de hetero's. Ik sta hier te preken voor eigen parochie.
Terwijl je hebt beste vrienden zijn hetero.
Ja.
En dat mag er allemaal zijn.
Mag er allemaal zijn en ik hou van ze.
En ze mogen ook af en toe naar een feestje toe.
Absoluut. Ze mogen soms zelfs mee naar een queer feestje van mij soms. Heel soms, bij hoge uitzondering. Ja. Maar we gaan even niet zo lopen te zitten te doen, Maurice.
Ja.
Ja, dus dat wilde ik toch even noemen. Ik heb hard gelachen om de heteroparade.
Nou, ik wist niet dat het zoveel aandacht had gekregen. Want ik kwam erachter via een tweet dat dit überhaupt aan de hand was. Ik las er ook nog een grappige tweet over van iemand. Ik kan niet de credits geven, want ik weet niet meer wie. Maar die zei van, wel typisch heteroparade om dat dan op een dinsdagmiddag te organiseren. Zeg maar het saaiste moment van de week eigenlijk weer. Dus dat vond ik mooi. Maar ik had helemaal geen idee dat het zo opgepakt was door de media.
Nee, ja, best
dus dat
wel.
Dat is natuurlijk weer gewoon ronduit.
Maar vooral het AD, hoor. Dat, die
het AD houdt hiervan.
Ik weet niet wat het is, maar... Ja, en het is natuurlijk ook wel tegelijkertijd zo... Als je dan wat meer informatie zoekt over bijvoorbeeld Ricky Kolle... dan kom je ook op het AD. Dus die dingen zijn er ook. Maar het is zo altijd... Waarom zo ruim baan voor die onderbuikgevoelens?
Ja, terwijl er 5 mensen staan.
Dat, ja, het wakkert het echt aan. En dat zijn de best extreme mensen ook.
Hartstikke extreme mensen.
Dat is niet het gros van de Nederlanders die daar... Want anders zouden veel meer mensen staan.
Dus ergens doet dat maar goed. Dat er dan dus... Dat er...
Ja, maar negeer ze dan ook.
Ja, precies. Negeer het toch alsjeblieft. Ja.
Nou ja, ik heb ze dus nu ook niet genegeerd. Maar ik wil wel heel graag zeggen dat... Ja, nou ja, ik heb niet het idee dat ik ze aandacht geef op de manier zoals het AD doet.
Nee. En onze luisteraars misschien ook net anders, hè?
Ja, waarschijnlijk. Maar goed, dit was de eerste. Maar ik heb nog een tweede no.
Oh.
Ja.
No.
Ik was al daar. 1. Over de heteroparade. Ja. Ik lachen.
Ja.
Over deze no. Ziedend. Ik.
Oh, niet lachen.
Niet lachen, nee. Deze gaat over reconstructies na borstkanker.
Oh ja, ja.
Na kanker is het soms nodig dat je een reconstructieoperatie doet.
Wil. Ja.
Dat wordt standaard vergoed door de zorgverzekering. Behalve bij borstkanker. Huh?
Ja.
Hè?
Ik snap je.
Nou. Hè?
Okay. Is dit gefilmd? Ik hoop het.
Hè? Oké.
Okay. Oh,
ik zag een interview met plastisch chirurg Edin Heider.
Ja.
En hij werkt in het OLVG in Amsterdam. En hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. En hij trekt aan de bel hierover, want hij zegt, listen, wat de zorgverzekeraars doen, is niet oké. Okay, want borsten worden anders behandeld dan andere lichaamsdelen die getroffen kunnen worden of getroffen worden door kanker. En wat gebeurt er nu? Je hebt een eerste reconstructie na bijvoorbeeld een borstbesparende operatie.
Ja.
Of na een amputatie van een borst. Die wordt sowieso vergoed. Dus dat is zeg maar de reconstructie.
Oké. Okay.
Wordt vergoed. Dat is sinds een jaar pas.
Oh,
dat is eigenlijk een yes.
Dat het zo is. Ja.
Je hoeft geen aanvraag meer te doen. Het wordt gewoon vergoed. Dit is gewoon geregeld.
Ja.
Die eerste reconstructie. Toppie. Nou, daar zijn ze ook heel blij mee met chirurgie. Want bij de plastische chirurgen. Want blijkbaar was het echt gesteggel en gedoe daarvoor. Maar soms is er een vervolgoperatie nodig. Want je kan bijvoorbeeld bij een borstbesparende operatie kan er een deuk ergens ontstaan. Of je kan pijn hebben. Of er kunnen klachten zijn van een prothese. Dus dan is er een hersteloperatie nodig.
Ja.
Of een vervolgoperatie. En dan moet de chirurg dus een behandelplan indienen bij de verzekeraar. En dat moet met foto's.
Oh. En dan gaan zij zeggen.
Ja.
Nou, dit ziet er gewoon... ik snap niet waar u een probleem van maakt.
Ik,
of wat?
Ja! Ik ben... Sorry, maar...
Ja.
Ja, dan heb je kanker of je hebt kanker gehad.
Ja.
Je hebt misschien wel chemo ondergaan. Je hebt misschien bestraling gehad, weet ik het.
Ja.
Al het mentale gedoe wat erbij komt kijken. Je relatie met je lijf verandert. Je relatie met je mensen om je heen verandert natuurlijk. Je hebt, weet ik veel, wat er allemaal bij komt kijken als je ziek bent. Dan heb je je reconstructieoperatie gehad. Hoop je dat je lever weer een beetje kan oppakken.
Ja.
Je vindt het misschien kut om in een bikini te gaan. Of weet ik veel, de intimiteit met je partner is minder chill. Weet ik het. Maar alles is al ingrijpend genoeg.
Ja.
En dan krijg je, godzijdank, een reconstructie. Als je dat wilt, fijn.
Ja. Ja.
Maar als je dan dus een vervolgoperatie nodig hebt, om wat voor reden dan ook, dan moet je dus naar de chirurg. En die moet dan foto's maken van jouw borsten. Dus naaktfoto's eigenlijk. Opsturen naar een zorgverzekering. En die gaat dan zeggen ja of nee. En die chirurg, die Edin Heider, die zei dus ook... Ja, en verder heb ik eigenlijk ook geen idee wie er dan aan de andere kant van de lijn zit.
Wie dat dus gaat zitten bekijken.
En dat hoeven niet eens artsen te zijn.
Waar die foto's terechtkomen. Nee, dat zijn waarschijnlijk geen artsen, toch? Want dat zijn toch mensen die dat wel of niet toestemming geven?
Ja.
Dat zijn toch geen artsen?
Nee, nou las ik ergens dat het soms artsen zijn.
Oh,
soms dan ook maar soms ook mensen die, zeg maar, geen arts zijn. En zij weten eigenlijk niet precies wie dat dan zijn.
Ja.
Dus er worden foto's van jou opgestuurd. En dan gaan mensen die dan beoordelen. En ik vind het gewoon zo heftig dat experts en chirurgen... dat zeg maar de experts, dat chirurgen zelf... dat die niet expert genoeg worden geacht. Dat die met zoveel wantrouwen worden bejegend... dat als zij zeggen, we gaan een operatie doen, want het is nodig...
Nou, gewoon de vrouwen, toch?
Ja, en de patiënten, daar ben ik dan nog niet eens. Maar, ja. Dus, maar dat jij dus niet als patiënt naar een arts kan komen... en dat jij dan niet samen met je arts...
Kan kijken
wat er nodig is. Ja. En dat dus met zo'n betuttelend vingertje dan dus... en er is dus nog een collega van Edin Haider. En die zegt... Er is wantrouwen bij verzekeraars als het om borstenoperatie gaat. Constateert plastisch chirurg en mede-NVPC-bestuurslid... André Piatowski de Griesmala van het Maastrichtse UMC. En hij zegt, ik heb het gevoel dat ze stiekem denken dat we borstvergrotingen doen... Ja. In plaats van dat we borstkankerpatiënten opereren.
Ja.
Ik zit echt allemaal heftige bewegingen te maken. Ja. Ik vind het zo intens. Want dan wordt dus zo'n foto opgestuurd... En dan wordt het afgewezen omdat bijvoorbeeld een deuk niet diep genoeg is.
Ja.
Volgens een verzekeraar. Of juist te groot. Of niet op een locatie waarvan de verzekeraar zegt dat het de operatie waard is.
Ik had er een tweet over gelezen. Zal ik die even voorlezen? Dat is iemand die dat zelf heeft meegemaakt. Als ik terugdenk aan de strijd die ik heb moeten leveren om mijn tweede reconstructie vergoed te krijgen, word ik bijna opnieuw depressief. Het is geen afwijking van plus 5 centimeter in het décolleté, dus geen verminking. Er zijn wel meer mensen met niet zulke mooie borsten. Wen er maar aan.
Ja, precies. Dit is zo'n... wordt zo
En dan pissig. De vervolgtweet. En waarom een tweede reconstructie? Omdat ik de kankerverwekkende allergan siliconenprothese had. Net zoals vrijwel elke kankerpatiënt met prothese in Nederland. Daar wilde ik natuurlijk vanaf.
Ja. En dan ga je er dus als verzekeraar van uit dat omdat iemand diens borsten niet mooi vindt, of niet mooi genoeg, dat je dus naar je chirurg gaat om het mooier te laten maken. En dat is echt wat Edin Haider ook zegt, eigenlijk wat elke chirurg ook zegt. We doen geen cosmetische operaties.
Nee.
Dit is om de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit is om pijn weg te nemen. Dit is omdat mensen last hebben of bang zijn. Of weet ik veel wat voor reden ze hebben. En dingen ook als schaamte of depressie. Zeg maar, alle mentale klachten die erbij kunnen kijken. Worden helemaal niet meegenomen.
Nee.
En dat... hebben ze dus geen inzicht in de cijfers. Van hoeveel van dit soort behandelplannen worden afgewezen. Maar... Edin Haider zegt in zijn eigen praktijk 1 op de 3, wat echt wel veel is. En ook bij het Zilveren Kruis waren de cijfers dat 30% wordt afgewezen.
Mensen.
En dit is dus echt alleen voor borstkanker, hè? Want alle andere vormen van kanker, er zijn verschillende chirurgen die dan allemaal voorbeelden gaan noemen. Ja. Want bijvoorbeeld dan huidkanker, halskanker, lipkanker. Al die dingen.
Ja.
Daar ook voor, zeg maar voor de eerste reconstructie hoeven ze niks te doen. Maar voor alle vervolgoperaties prima. En iemand zegt zelf, het is een hele mannelijke visie. Voor hoofd-halsreconstructies en penisreconstructies hoef ik geen aanvraag te doen.
Ja. Ja.
Dus wantrouwen naar een arts, wantrouwen naar een patiënt. Echt alsof
ook
alleen
wel,
maar...
Een soort... Voor mij zit er een gevoel in van... mevrouwtje, niet zo zeuren. Ja. U bent weer zo op het ui. U wilt weer zulke mooie borsten. Dat gaan wij heus niet betalen, hoor.
Ja.
Ja, nee.
Nee, en het is ook... dit zegt Mark Mureau, hoogleraar oncologisch reconstructieve chirurgie.
Mm-hmm.
Het zijn geen mensen die voor de lol komen.
Nee, precies.
Behalve de borstkankerbehandeling zelf hebben ze al een amputatie en reconstructieve operatie achter de rug. Een nieuwe operatie doen ze niet voor hun plezier. Nee. Daar is geen sprake van oneigenlijk gebruik van middelen. Waarom zou je voor je lol nog een keer onder het mes gaan? Na ziekte, naar al dat gedoe. Dat is niet aan de hand.
Dat is niet aan de hand.
Nou, maak jij mij blij met een yes?
Ja.
Knaller van een yes voordat we de vakantie ingaan.
Eerst even in de categorie Pride.
Ja.
Ik las Pride. Jij zegt Pride. Dat ook altijd zo.
Pride.
Steeds meer Pride.
Het is niet het is Pride.
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 Ik las de volgende quote van Dylan Yeshilguz op het Twitterkanaal van de VVD. Happy Pride! We vieren vrijheid. De vrijheid om te kunnen zijn wie je bent en te kunnen houden van wie je wil. Die vrijheid hebben we, maar is niet vanzelfsprekend. Daarom blijven we ervoor strijden. #YouAreIncluded. Dus de yes is... De VVD steunt de transgenderwet.
Ja, dat kan niet anders.
Dat kan niet anders als je zegt de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. Natuurlijk, zij gaan daar keihard voor strijden.
Ja, dat kan niet anders.
En we gaan
lekker
met z'n allen daar heel goed op letten of dat inderdaad zo gaat zijn. Ja, nou. Ik heb ook eronder gezet, oh, dus de VVD die steunt trans. Yay! En laten we dat met z'n allen massaal doen, hè? Laat je horen.
I love it.
Even dan om in de Pride sfeer dan te blijven hangen. Pride.
Ja.
Ik zag dat bol.com met een nieuw beleid komt. En onderdeel daarvan is dat medewerkers die in gendertransitie zijn of de wens hebben om in transitie te gaan, 33 weken betaald verlof krijgen met behoud van salaris.
Nou,
ik vond dat goed.
Ik vind dat goed van Bolly.
Kijk, je kan natuurlijk zeggen, oké, maar is Bol een fantastisch geweldig bedrijf?
Ik heb het gevoel dat jij nu kanttekeningen gaat geven.
Nou, ik denk dat Bol dat misschien niet per se is. Er was in ieder geval, vorig jaar is er een journalist van de Volkskrant undercover gegaan in de distributiecentra of in een distributiecentrum. Dat bleek allemaal niet best te zijn. Je kan je ook afvragen, is het geweldig als transpersoon om te werken voor Bol? Zijn de omstandigheden daar dan zo geweldig qua collega's, even los van deze verlofregeling?
Geen idee.
Geen idee. Als je die ervaring hebt, slide in de DM. En we weten natuurlijk ook niet of het verlof makkelijk op te nemen is.
Nee, dus precies. Want misschien word je wel ontmoedigd.
Het is nu heel geweldig, maar we weten het allemaal niet.
Nee.
Dus eventjes met dat soortje kanttekeningen zou ik het heel voorzichtig een yes willen noemen. Dat het bestaat, het verlof bij Bol.
Ja, ik hoop gewoon dat het geen rainbow washing is. Dat een soort, want het kan natuurlijk ook zo zijn van, kijk, wij hebben deze regeling, maar inderdaad dat het in de praktijk heel erg wordt ontmoedigd om het überhaupt op te nemen. Maar
dat
je weet
ze
het
hebben,
niet.
Vind ik toch wel, kijk, want het is juist bij uitstek een voorbeeld van niet rainbow washing. Van nee, we zijn wel degelijk echt intern daar. Want het is niet, alle queers mogen een borreltje op de vrijdag voor Pride, voor de Can Operate.
8 Pride-vlaggen.
Precies. Dus daarom vond ik dat wel heel positief. En het nieuwe beleid bevat ook praktische tips voor collega's en managers om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Dus
het klinkt niet slecht. Nee, het klinkt niet slecht.
Geert Wilders, die las dit.
Ah, tuurlijk.
Die was natuurlijk helemaal over de zeik. Hij schreef erover, dit land wordt knettergek. Met hoofdletters knettergek.
Ach.
En dan had hij ook nog een foto van KLM. Die had namelijk startbaan in de Progress Pride kleuren geverfd.
Ja.
Waarvan ik me dan dus wel afvraag. Oké, leuk. Maar verder, wat doe je nog meer? Daar schreef hij, ik word gek van dat woke en LHBTIG plus gedram.
IG?
Ja, waarom staat er een LHBTIG
plus?
Ja, ik dacht, waarom kom ik er ook niet uit? Maar het is gewoon een rare volgorde van dingen. Maar die G die klopt toch ook niet?
Die G klopt niet, het moet een Q zijn.
Ik heb het gewoon gecopy-paste volgens mij.
Anyway. Ja.
Doe eens normaal allemaal. En hou op met die overdreven gekkigheid. Wat mij ook maar weer liet zien. Alles wat hij ooit gezegd heeft over queer mensen. In support van queer mensen. Was natuurlijk alleen maar om zijn moslimhaat.
Tuurlijk.
Te kunnen laten shinen. Dat wisten we. Maar het is wel even weer goed om de bonnetjes erbij te krijgen.
Ja, nee, dat
Marieke Kuipers zag ik er ook alweer scherp op zitten.
Ja, en je moet het
internet
natuurlijk,
podcast collega die altijd alle facts checkt.
En je moet het natuurlijk wel, want dit hij kan nu dit tweeten en dan over 8 of 10 weken weer iets totaal
dus
anders.
Daarom,
en soms dan zie je dat niet allebei. Dus
en hetzelfde voor Yeshugus. Daarom, we zeggen het eventjes, zodat we ook weten. We hebben de bonnetjes.
Bonnetjes.
We hebben de bonnetjes.
Bonnetjes.
Even een blokje sport.
Ja.
Vorige week goud op het WK waterpolo voor de vrouwen.
Hey.
Deze week goud op het WK parazwemmen voor Chantelle Zijderveld op de 100 meter schoolslag 6 SB9. Dat is een categorie binnen de parazwemmen.
Hey.
En Nederlandse winnaar in de Tour de France van Demi Vollering.
Hey.
Nou, is toch vet?
Echt wel hoor.
Ja, ik vind het vet. En dan is er natuurlijk ook nog het WK voetbal dat gaande is. Nederland heeft de groepsfase met glans doorstaan. We zijn eerste geworden. Heb je het een beetje meegekregen?
Nauwelijks.
Nou, we zaten dus in een pool met Vietnam, Portugal en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is nu wereldkampioen, hè?
Ja, dat wist ik wel.
Dus dat is nogal, het is wel een pool. Portugal ook niet de beroerdste op het veld.
Nee, precies.
Dus dat we winnaar zijn geworden van de pool is gewoon heel erg vet. Maar wat ik eigenlijk vooral vet vind, of een yes vind, is toch wel het zien shinen van al die vrouwen. En het is misschien een beetje een sullige yes. En ik zat te denken van, waarom vind ik het nou zo vet om ernaar te kijken? En keken jullie vroeger sport?
Volg jij het?
Nou, kijk, de wedstrijden, het speelt zich af in Nieuw-Zeeland en Australië.
Ja.
De wedstrijden zijn heel
Midden in de nacht bij ons.
Ja, erg vroeg zou je kunnen zeggen. Of 's nachts, ja. Maar je kan wel gewoon allemaal video's natuurlijk terugkijken. En NOS heeft live blogs die je kan teruglezen. En allerlei video's en nabeschouwingen. En soms zijn de wedstrijden wel wat later. Dus dan kan je zo'n nabespreking nog wel eventjes. Ik heb vanochtend een nabespreking zitten te kijken. Dat was wat later op de dag. En op Twitter zie ik ook gewoon mensen die er over tweeten. Ja. Van over de hele wereld. Dus bijvoorbeeld dat ze allemaal Esmee Brugts willen overkopen.
Dus nou ja, dat is wel heel cool.
Ze zo naar Arsenal te tweeten van kunnen we alsjeblieft Esmee Brugts hebben, want zij is fucking vet. En zij heeft namelijk twee hele coole doelpunten gemaakt tegen Vietnam. Maar waarom ik het denk ik zo vet vind. Keken jullie vroeger sport thuis?
Nou, mijn vader.
En welke sporten?
Ja, voetbal. Af en toe. Het was niet echt sport eigenlijk.
Eigenlijk, nee. Dat is bij mij
wij zijn
dus
niet
precies
een
hetzelfde.
Sporthuishouden.
Wij zijn ook niet een sporthuishouden. Je hebt wel huizen, vrienden van mij, waar dan tennis, schaatsen, Formule 1,
nee,
noem het allemaal op, altijd aanstaat. Bij ons dus niet. Behalve voetbal. En dan eigenlijk alleen maar EK, WK.
Ja, precies.
En dan keek ik dat altijd met mijn vader. En dat vond ik dus wel altijd heel erg leuk. Maar dan zit je dus naar allemaal mannen te kijken. Maar ja. Dat heb je niet door dat je dat aan het doen
ik
bent.
Kijk voetbal.
De mannen zijn aan het voetballen, aan het scheidsrechteren, aan het becommentariëren, aan het nabespreken. Alles, overal de coaches. Gewoon alles is man.
Ja.
En om dan dus nu naar dit WK te kijken, wat op dezelfde manier in kaart wordt getoond. Dus niet soort van slechte camera's in een soort crappy. Gewoon,
ja, gewoon
alles gewoon vol, zoals we het ook kennen bij de mannen bij het WK, is inderdaad gewoon fucking vet. En het zijn niet alleen maar mannen, vrouwen. Dus je hebt ook nog wel een man die af en toe commentaar geeft. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een vrouwelijke scheids. Of de reporters die aanwezig zijn, zijn vrouwen die de wedstrijden voorbespreken. Of de mensen interviewen. En ik geniet daar gewoon van om daar naar te kijken.
En waar is het volgende EK of WK? Weet ik veel. Ik ben nooit op
dit is een WK.
Ja, dit is een WK. Maar waar is die van de volgende voor de mannen? Is die ook? Want ik zit nu te denken. Ik krijg
nou,
nu.
Moet ik dingen over mannen weten?
Ja, sorry, maar ik zit nu te denken. Ik krijg echt extreem weinig mee van deze wedstrijden. Maar
dat komt ook, denk ik, echt omdat het dus ook in de nacht is.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik zit dus te denken. Zou dit ook zo zijn als nu het mannen WK?
Nee, dan had je het sowieso geweten.
Ja, toch?
Maar in de HEMA liep ik gewoon langs een oranje schap met allemaal spulletjes, hoor.
Ja, ja, ja.
Nee, dan staat er dus wel.
Maar het staat echt niet bij raad. Het was ook opeens, ik had geen idee.
Maar wat ook misschien helpt, is dat het was nog maar de poolfase. En de poolfase bij het WK, kijk, jij gaat sowieso niet naar het WK kijken. Maar poolfase wedstrijden kijk jij al helemaal niet, toch? Nee. Maar als Nederland dan eenmaal wat verder komt.
Ja, dan wel.
Dan ben jij wel mee.
Ja, dan wel. Ja, ja
dus
dat
nu,
vind ik leuk.
Voor de 8e finale ben jij misschien ook wel mee.
Nou, misschien wel.
Misschien.
Maar eventjes zo niet midden in de nacht. Ik ga er niet midden in de nacht voor opstaan. Maar dat zou ik ook zeker niet doen voor de mannen.
Nou, ik zit er wel aan te denken om dat te gaan doen.
Ja?
Maar eerst nog even wat anders.
Okay.
Want ik zag ook een video voorbij komen op Instagram. Heb jij die ook gezien? Een Frans reclamefilmpje van Orange?
Nee.
Oh, heb je die niet gezien ook?
Nee.
Oh, leuk. Oké, nou. Je ziet voetballers.
Wacht, ik vind het zo bizar dat dit allemaal zo langs me heen is gegaan.
Oké, okay,
duidelijk ook
je
toe aan vakantie.
Voetballers,
ja.
Mannelijke voetballers.
Ja.
Veel bombari.
Ja.
Dramatische, opzwepende klassieke muziek. En
ja.
Je ziet ze allemaal de ene na het andere voortreffelijke doelpunt maken.
Mm-hmm.
En de commentatoren, die gaan helemaal zo, yes! En je ziet allemaal mensen juichen en het is vet. Dan wordt het filmpje teruggespoeld. Rewind. Bzzzt. En dan zie je dus dat er met filters mannen zijn gemaakt van de daadwerkelijke Franse vrouwen.
Echt?
Dus eigenlijk heb je al die tijd naar Franse vrouwen, het elftal, zitten kijken. Die dus hele sikke doelpunten maken. Dat is misschien niet netjes om te zeggen, sik. Die hele vette doelpunten zitten te maken. En daar ga je dus helemaal mee van, wow, vet. Wow, dat was echt een vet doelpunt. En dan blijkt het dus vrouwen te zijn, al die tijd.
Dat
waar je naar
hebt
zitten
cool.
kijken. En dat laat dus maar weer zien. Vrouwen hebben ook talent. En die kunnen ook vette dingen doen. En
wat?
Die kunnen ook vette acties maken. Maar daar is dus ook onderzoek naar gedaan door ene Carlos Gomez, onderzoeker aan de Universiteit van Zurich. Dat las ik in de Volkskrant. Dat als je dus mensen laat kijken naar beelden waarop het onduidelijk is of het nou mannen of vrouwen zijn, dat ze dan dus het gelijk waarderen. Maar als het wel duidelijk is dat je naar mannen zit te kijken en dat je naar vrouwen zit te kijken, dan waarderen ze dus de mannelijke voetballers
hoger
dan de vrouwen. En er schijnen ook andere onderzoeken te zijn dat bijvoorbeeld in de muziek, als je muzici tijdens audities onzichtbaar maakt achter een kleed zet, dan worden de vrouwen dus ook hoger beoordeeld dan als ze wel zichtbaar zijn. Ja, dat is toch weer
fascinerend. Het zit zo in ons.
En nou kan je op zich wel zeggen over die reclame van Orange en van het experiment van de Universiteit van Zurich. Van ja, oké, maar je knipt eventjes de 5 allercoolste acties van vrouwen en daar plak je dan een man overheen of je blurt het. Ja, natuurlijk is het vet. Maar als je naar volledige wedstrijden kijkt of naar het grotere speelveld kijkt, dan is de kwaliteit toch lager. Ik bedoel, toch? Dat kan je zeggen.
Maar dat is logisch.
Ja, nou één, het is logisch. Dat hebben we ook al heel vaak gezegd in deze podcast. Want
zeg maar wel even nog
de tijd geven en de juiste coaching geven. En van jongs af aan al voor als volwaardig zien.
En geld.
Heel veel geld geven. Ja, je moet ze gewoon alles bieden wat dan een mannelijk elftal ook krijgt om ze op hetzelfde niveau te krijgen. Maar Gomez die wijst er dus ook in de Volkskrant op dat voetbalfans doorgaans prima door verschillen in niveau heen kunnen kijken. Een eredivisiewedstrijd kunnen ze net zo hoogelijk waarderen als een topwedstrijd in de Champions League. Spanning, loyaliteit aan de club, de sfeer in het stadion. Het zijn allemaal factoren die meespelen naast de pure kwaliteit van het voetbal.
Ja, zo
en
logisch
ook
natuurlijk.
Een voorbeeld van boksen. Dat lichtgewicht boksen, daar kijken toch ook mensen naar. Is dan toch niet opeens van ja, maar het lichtgewicht die kan minder hard een stoot geven. Of, maar, ik weet niks van boksen. Ik zeg nu dingen die niet waar zijn. Misschien.
Anders zouden we ook echt alleen maar kijken naar echt de top van de top altijd. Als dat het echt het enige was. Waarom
zou je dan nog naar voorrondes kijken? Waarom zou je dan nog naar kwalificatiewedstrijden? Zou je niet alleen maar naar de twee allerbeste teams ter wereld kijken? Want alles is saai.
Ja.
Toch? Ja.
Dus dan... Ja. Heel goed.
Nou, heel goed.
Alles drinkt door langzaam.
Ja, zo'n WK dat heeft natuurlijk dan... en de manier waarop er verslag van gedaan wordt... Dat helpt denk ik dan weer om er dus weer meer bekendheid... meer beelden. Ook die Tour de France, weet je wel... dat je dan die beelden ziet en ook jonge meiden die dat zien... en denken, oh ja, vet. Ik kan ook fietsen bij de Tour de France. Kan gewoon. Dan, shout-out naar Fred.
Ja, Fred.
Fred uit Arnhem. Oh. Die heeft zijn huis, zowel aan de binnen- als buitenkant... helemaal versierd met oranje vlaggetjes en Hup Holland, Hup versiersels... om die vrouwen te supporten. Even een fragmentje van Fred.
En hoe kwam u op het idee om het huis te versieren?
Omdat ik ieder jaar als een Nederlands elftal speelt... zowel heren als dames, wil ik het gewoon leuk versierd hebben. En het is jammer dat het hier in de buurt niet zo erg opleeft. Ik hoop nadat dat iedereen het heeft gezien van mij... dat er ook meer mensen... het gaan versieren, ook voor de vrouwen.
Kijkt u zelf ook naar de wedstrijden?
Ja, kijk zelf naar de wedstrijden. De afgelopen keren heb ik ook 's nachts opgezeten. En als ze nou doorgaan, dan moet er een video spelen. Dus daar ben ik er weer bij. Dus ik mag te juichen.
Ja, hij is om 4 uur 's ochtends ook gewoon bij. En laten we nou net op zondag 6 augustus weer om 4 uur 's ochtends spelen. Achtste finale tegen Zuid-Afrika.
Ga jij opstaan dan? Jij zit eraan te denken.
Valt niet mee om WK-supporter van de Oranje Leeuwinnen te zijn dit WK.
Nee.
Met die tijden, maar...
Misschien... Oh, jij durft...
Ik vind het wel echt heel erg leuk.
Ja. Ja, ik ben ook gewoon even... Ik ben gewoon niet zo voetbalfanaat.
Het helpt denk ik ook als je dus de spelers meer leert kennen. De verhalen daarachter. Dat heb ik altijd met voetbal.
Ja, en bij mij
als ik alles weet van die mensen, dan vind ik het heel leuk. Ik denk, oh ja, vet.
Ik heb dat ook... Maar ik heb ook wel echt heel erg de sfeer nodig. Want als er om mij heen al een paar mensen...
Ja, 4 uur 's ochtends. Dan moet je
dan zit je
doorhalen.
In je eentje of je gaat...
Ik ga dan naast jou zitten. Ja, met mijn oranje vlaggetje.
Nou ja, doorhalen kan wel. Het is toch prijt. Dus ja.
Het is prijt en we hebben vakantie.
Ja, daarom. Dus
we doen het.
Zit ik er ook wel.
We doen het.
Oh, dan moet dat zeker ook op Instagram. Als, oh nee, we hebben vakantie. Er hoeft niks op Instagram. Misschien doe ik het wel.
Dit was aflevering 146. Show notes vind je op damoney.nl/aflevering-146. En in de loop van de week vind je er ook het transcript.
Bedankt Holy Trinity, Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Lisbeth Smits.
Veel dank aan Amberscript voor het gratis beschikbaar stellen van jullie amazing software. En bedankt lieve mensen die typewerk op zich nemen. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Meike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine en Hanna.
Nou. Voor ons is het dus vakantiemodus aan.
Yes!
Yes. Op zaterdag 2 september verschijnt er weer een reguliere aflevering van Damn Honey. En tijdens onze vakantie blijven we dus gewoon elke week verschijnen in je podcastfeed met erg leuke vakantiespecials. Al zeg ik het zelf. Een beetje anders dan anders, maar wel fun.
Wij kletsen nu nog even door en je doet het er maar mee. Onze bonuspodcast, die gaat over...
Ja, god, ik had een aanrijding.
Nederland. Oh,
een aanrijding.
Oh, mijn god.
Met de auto.
Met een auto die niet van jou was, maar die we geleend hadden.
Ja.
Van een honingbal. Is dit al te veel?
Dit is te veel.
Oh, ik zou hier echt van denken. Oh, ja? Dit moet ik echt luisteren. Wat verschrikkelijk.
Een aanrijding.
Dit is the worst nightmare.
Met een geleende auto.
Als je ons steunt met minimaal 1 euro per maand via petjeaf.com/damhoney, dan krijg je dus toegang tot die bonuspodcast. Maar dan moet ik wel de bonusballen nu teleur gaan stellen. Want in onze vakantie...
Ja, dan niet.
Nee, dus we doen hem nu nog. En dan pas weer na onze vakantie.
Ja, ja, ja. Dat...
En misschien alvast zeggen waar 2 september onze aflevering over gaat?
Ja, dan gaan we praten met René Rumkes.
Hoogleraar.
Ja, hoogleraar. Over gendergerelateerd geweld en over femicide. Want zij weet daar veel van.
Yes. Dus ik wou zeggen iets om naar uit te kijken. Maar dat kan
ook
je
weer
ook
niet. Nou, het
zeggen.
Is een zeer informatieve...
Maar het is wel een interessante aflevering.
Een informatieve, interessante aflevering. Maar als je zin hebt in iets leuks... Ga vooral naar die bonuspodcast, hè? Petjeaf.com.
Nou, of niet.
Harnie. Zelf weten.
Yes.
Vakantie.
Nee. Ik wil je niet meer zien.
Ik jou ook niet.
Ga uit mijn ogen.
Kussens, bedden, matrassen, beddengoed. Emma Sleep heeft het allemaal.
Ga naar emma-sleep.nl om van jouw slaapkamer een slaapparadijs te maken.
Er is nu moederdagsale gaande met kortingen die oplopen tot wel 50%. Gebruik de code DAMHONEY voor nog eens 10% korting daarbovenop.